Ik kan u alvast vertellen, luisteraar, dat het deze week Ouderenweek was. In de verschillende Antwerpse districten is dat fantastisch gevierd geweest. In Borgerhout hebben we onder meer een tentoonstelling gehad voor de senior, zal ik maar zeggen. Maar meneer Van Diender, u heeft deze week ook een brief gestuurd naar alle partijvoorzitters. Wat stond er in die brief?
Wel, ik dacht dat dat een goede aanleiding was, die Ouderenweek, aandacht voor die groeiende groep in onze samenleving. Om te zeggen, ondanks het feit dat ze steeds meer worden, zijn ze steeds minder vertegenwoordigd in de politiek. Ook als het over zaken gaat die hen zelf direct aanbelangen. En vandaar dat pleidooi naar de partijvoorzitters van alle democratische partijen om bij de volgende reeks verkiezingen steeds voldoende oudere kandidaten op de lijst te zetten. En niet zomaar om de lijst te vullen, maar op verkiesbare plaatsen die mensen ook de gelegenheid geven om serieus campagne te voeren, zodanig dat ze ook verkozen geraken.
Die groep van oudere mensen, u stelt onder meer dat dat geen homogene groep is, dus dat dat een groep is die toch wel uit verschillende kamers bestaat bijna.
Ja, zeer, zeer heterogeen. Hè. Je hebt actieve 60-plussers die veel aan mantelzorg doen. Dat is de zogenaamde sandwich-generatie die kleinkinderen opvangt, die ook voor oudere ouders zorg heeft, als mantelzorger dan. Die doen heel, heel belangrijk werk in onze samenleving. Dan heb je inderdaad 5% van die ouderen die zelf heel wat zorg nodig hebben. Terwijl de grote groep van de ouderen juist zorg verstrekken aan anderen. Aan kinderen, aan ouderen. Hè. Je hebt er die een goed pensioen hebben. Je hebt er die een eigen woning hebben. Maar je hebt ook, en dat is een groeiende groep, 1 op 5 ouderen heeft het moeilijk om rond te komen, zit onder de armoedegrens. Hè. En ja, het huidig beleid focust op de werkende Vlaming en heeft daar absoluut geen oog voor. Geen oog voor de stijging van de kinderarmoede, maar ook geen oog voor de stijging van de armoede bij ouderen. Hè. Vooral bij ouderen die een onregelmatige carrière gehad hebben. Bijvoorbeeld vrouwen die een tijd gezorgd hebben voor hun kinderen, die soms nadien gescheiden zijn, hè. Dus die kunnen terugvallen op het pensioen van een partner. Als ze dan ook geen woning hebben, wat na een scheiding dikwijls wel het geval is, dan zien ze echt wel zwarte sneeuw. En ja, het is interessant dat mensen uit die groepen die contact hebben met zo'n mensen, dat die ook in onze raden, in onze parlementen aanwezig zijn.
Want welk verschil kunnen ze daarin maken? Want een volksvertegenwoordiger, een districtsvertegenwoordiger, zal ik het even noemen, dat zijn dan toch ook mensen die voeling hebben met de straat, ook al hebben ze hun leeftijd dan niet mee, wou ik bijna zeggen, maar vertegenwoordigen zij die groep dan niet?
Ja, ik denk dat er heel wat jongeren zijn die daar zicht op hebben vanuit hun professionele situatie bijvoorbeeld. En die zich heel goed, als ze een beetje empathie hebben toch, kunnen indenken in de situatie van zo'n mensen. En daar goede voorstellen kunnen over verdedigen en goedkeuren. Dat kan zeker, maar het lijkt me ook interessant dat ouderen die heel wat ervaring hebben opgebouwd tijdens hun leven, zowel professioneel als in het vrijwilligersleven, dat die van daaruit ook hun stem als ervaringsdeskundige dan kunnen laten horen. En dat kan een mooie mix geven. Hè.
Er zijn critici die dan zouden zeggen, ja, dat is die grote groep van babyboomers, die naoorlogse generaties, die controle wil blijven houden en zijn stempel wil blijven drukken. Wat zegt u daarop?
Ja, wel, we zijn niet zozeer voor het type politicus zoals Herman de Croo, een vriendelijke man overigens, maar die vastgeroest zit aan dat mandaat. Dus ik zelf heb ook 12 jaar in het parlement geweest en de open brief is geen uitnodiging naar mijn partijinstanties om mij opnieuw op een verkiesbare plaats te zetten. Integendeel, ik vind dat heel goed dat ik nu leden kan opvangen die op oudere leeftijd pas lid worden van Groen en een beetje de weg kan wijzen, dat ik dat ook kan doen naar jongeren, want dat is niet zo simpel om uw weg te vinden in een politieke partij, te vinden wat kan ik aanbrengen en zo. Maar mensen met dus interessante ervaringen als leraar, als ambtenaar, als ondernemer, als advocaat, als arbeider, bediende, die kunnen toch wel het debat serieus verruimen. En dat zie ik dan niet als een usurpatie van de macht. Trouwens, in het Vlaams parlement zijn er op dit ogenblik 7 mensen die boven de 60 zijn, bijvoorbeeld. Dat is heel weinig. En die 7 zijn dan bovendien mensen met een heel lange politieke carrière. Een ervan is die in De Croo. Dat willen we dus eigenlijk niet.
Hiermee. Dat uw groep, die inderdaad altijd maar groeit, dat die beter vertegenwoordigd is in onze politieke structuren.
Absoluut, ja. Op dat focus van de politiek niet meer op die werkende Vlaming alleen maar zou gericht zijn, maar op de mensen in het algemeen. Zowel de jongeren als de ouderen, trouwens als GroenPlus, hebben wij ook de traditie, wij bestaan nu sinds 2003, hebben wij ook de traditie van geregeld is iets samen te doen met Jong Groen. Dat kan een debat zijn, dat kan een actie zijn tegen de koolcentrales in Duitsland bijvoorbeeld. De ene keer nodigen wij uit, de andere keer nodig zij uit. Het intergenerationele, die samenwerking, dat lijkt ons ook heel belangrijk. Dat is trouwens zeer inherent aan het groen gedachtegoed. Hè. Wij hebben zorg voor de komende generaties en hun levenskwaliteit, ook als ouderen. En veel van onze ouderen hebben kleinkinderen, zelf of in de omgeving. En dat maakt die zorg dan wel een stuk concreter als je met die kinderen en als je dan de klimaatproblematiek op ons ziet afkomen, dan vind je dat daar. En zo'n stem van een grootvader of een grootmoeder die daarom bekommerd is in het parlement of die in een gemeenteraad pleit voor een uitstap uit de fossiele energieproductie, dat lijkt me wel interessant, ja.
Hetgeen wat opvalt in bijvoorbeeld een initiatief als de burgerbegroting in het district Antwerpen, is dat de thema's over die ouderen aangaan, zal ik maar zeggen, heel vaak er als meest populaire uitkomen. Dus bijvoorbeeld het thema rond de vereenzaming van oudere mensen, om die tegen te gaan. Merkt u bij uw achterban dat klopt, dat die mensen zo van die organen bijna nodig hebben om hun stem toch te laten horen?
Ja. En inderdaad, zoals gezegd in het district Antwerpen, dat systeem van burgerbegroting is fantastisch om in te gaan op initiatieven. Er is bijvoorbeeld een straat die een woonzorgcentrum heeft. Die zeggen, die mensen krijgen dikwijls geen bezoek daar in dat woonzorgcentrum. We hebben daar niet zoveel contact mee. We zouden toch wel eens dingen samen moeten kunnen doen. Dat lijkt me heel interessant. Mogelijkheden geven om een zangmuziek groep te doen optreden in een woonzorgcentrum. Daarbij dan de familieleden van de mensen die daar verblijven uitnodigen. Een heel goede zaak. Het is interessant trouwens dat die woonzorgcentra ook meer open zouden staan voor de bewoners, hun familieleden, om hun beleid daar op af te stemmen. Om op die manier de wanpraktijken die we in de PANO-uitzending hebben mogen bekijken, om die te voorkomen.
Zijn er bepaalde beslissingen op stedelijk of op Vlaams of nationaal niveau genomen de laatste jaren? Dat je zegt van dat zou anders beter gedaan zijn, moesten er meer ouderen in het beleid gezeten hebben?
Ja, ik denk de manier waarop men de pensioenen aanpakt, hè, terwijl er bijna 600.000 werklozen zijn in België, gaat men de pensioenleeftijd verhogen. Gaat men eigenlijk het goede werk dat zoveel jong gepensioneerden deden en voor een stukje ook nog doen als mantelzorger naar hun kleinkinderen, naar hun ouders die hulpbehoevend zijn geworden, dat maakt men daardoor veel, veel moeilijker. De afbouw van systemen die ontwikkeld zijn in vorige regeringen om een tijdskrediet te nemen voor veel doeleinden, dat was een heel goede zaak. Daarmee maakt je de carrière wat rustiger, wat meer haalbaar. Dat is een goed middel tegen de burn-outs, enorm probleem in onze samenleving. Dat wordt afgebouwd. Ik neem aan dat wanneer er meer naar de ouderen zou geluisterd zijn geworden, dat dat anders was. Trouwens, er bestaat een federale ouderenraad en die neemt dikwijls adviezen in die ingaan tegen die beleidsopties die de huidige federale regering neemt. Het is waarschijnlijk daarom ook dat de vernieuwing van deze raad heel lang geduurd heeft, dat die nog maar één keer is samen geweest en dat die eigenlijk nog niet functioneert. En we zien dat in de Vlaamse ouderraad die beter werkt, met dank aan Mieke Vogels, die als minister daar de aftrap voor gegeven heeft, wat ook maar die heeft geen directe bevoegdheid voor pensioenen, maar toch gaan er vanuit die kant ook wel stemmen op. En het is ook interessant dat die ouderenraad zo bestaat, maar dat is een adviesorgaan. En heel wat van die adviezen worden ook op Vlaams niveau door de regering naast zich neergelegd. Het zou dus goed zijn, moesten in dat Vlaams parlement dan meer ouderen zijn die in samenspraak met die adviezen hun stem kunnen laten horen om de levenskwaliteit voor de ouderen veel beter te maken. Hè. Ik denk dat de ouderen ook een geweldige bondgenoot kunnen zijn voor de strijd tegen de luchtvervuiling, die volgens officiële cijfers in Europa 70.000 doden veroorzaakt per jaar. 70.000 voortijdige doden door de luchtvervuiling.
Zijn de ouderen daar meer mee bezig dan de jongeren?
Ik denk het wel. Mijn eigen vader, in Antwerpen wonend, die moest 6 keer per dag puffen in Antwerpen. Maar als hij naar de zee ging, was dat veel gemakkelijker voor zijn ademhaling, wegens veel betere luchtkwaliteit. Als je dat ziet bij je oudere vader, dan kun je daar ook met meer emotie over praten in de politieke raden en parlementen waar beslissingen. Dan is dat niet zomaar wetenschap vanuit een studie, hè? Geen boekenwijsheid. Ja.
Naast u, meneer Van Dienderen, zit een politieke jonge spring in het veld. Meneer Wiesij, goedemiddag.
Goedemiddag.
Ik zie u daar hartstochtelijk knikken op wat meneer Van Dienderen zegt.
Absoluut. En om nog een voorbeeld te geven, als ouderen mee in de beslissingsorganen zouden zitten, ik denk maar aan het openbaar domein, als mensen in een straat kunnen wandelen waar dat je je gemakkelijk kunt verplaatsen, je hebt dat wat moeilijker met een trap, met een treden, met een niet vlak gelegde trottoir. Als ouderen niet mee in dat beleid kunt bepalen, dan gaat daar meer zorg voor zijn. Dat is ook heel normaal dat iedereen een beetje voor zichzelf zorgt. Jongeren hebben hun bezonjes, ouderen hebben hun bezonjes. En zouden die ouderen mee kunnen beslissen, dan is het logisch dat het openbaar domein er ook beter voor hen zou aangelegd worden.
Heel belangrijke opdracht voor de komende gemeenteraden na de verkiezingen, om de infrastructuur van onze steden en gemeenten die gebouwd is, herbouwd is in functie van Koning Auto in de 20e eeuw, om die aangepast te maken aan onder meer de ouderen. Maar als het goed is,
dat men daar heel erg mee bezig is.
Hoe zegt u?
Dat hebben we daar net in het vorige uur gehoord, dat men daar heel erg mee bezig is. Met die nieuwe projecten die het allemaal zo fantastisch moeten maken voor
ons.
Ja,
dat denk ik juist niet. Omdat nog de ouderen, nog de jongeren, nog de werkende Vlamingen betrokken zijn bij dit soort projecten. In tegenstelling tot wat gebeurt in andere steden, waar men met bouwgroepen werkt, de toekomstige bewoners van een nieuw op te richten buurt, die mee bepalen met de architecten, met de stedelijke ambtenaren, met de politiek, hoe dat die wijk eruit gaat zien. Freiburg is daar een schitterend voorbeeld van hoe dat het echt anders kan. Het is geen theorie, maar dat is praktijk.
Ja. We zien dat nu ook met Oosterweel. We hebben daar vorige week nog over gepraat met Eva Wolf, over de alerte democratie die ertoe zorgt dat we daar samen beslissingen kunnen nemen. Maar is dat wel zo makkelijk, meneer Wiesij?
Ik denk het niet. Als je ziet hoe lang het dossier van Oosterweel al loopt en we zijn er nog steeds niet van verlost, dan denk ik nog niet dat we daar zijn. Nee, totaal niet.
En daarvoor hebben we die ouderen dan nodig?
We hebben iedereen nodig.
Okay. Het is opmerkelijk dat de hele zaak gestart is door gepensioneerden. Hè? De drie trekkers van Ademloos, dat waren gepensioneerden. Hè? die dan heel goed hebben samengewerkt met mensen van wat jongere leeftijd actief in Straten-Generaal. Hetzelfde is het verzet van het Groot Gedelf tegen een verbreding van het kanaal in West-Vlaanderen dat Brugge met Gent verbindt. Dat waren ook gepensioneerde ingenieurs zelfs die zich daar met succes tegen verzet hebben. En de gepensioneerden van Ademloos hebben het ook in deze toch serieus aan het wankelen gebracht. Het is nog niet helemaal binnen, maar het zit toch in de goede richting. Fantastisch.
Ja, ik had het alleen maar bijtreden. Ook bij ons in Hoboken, veel vrijwilligers zijn mensen die gepensioneerd zijn. Die hebben daar de tijd voor, die zijn nog heel fris. We mogen die resources, dat mogen we zeker niet laten gaan. Die mensen zijn veel waard.
Het is te danken aan de democratiseringsgolf van de jaren 60 van het onderwijs. Die heeft ervoor gezorgd dat de babyboomers, dat die in het algemeen beter gevormd zijn, dat die mondiger zijn. Dat is ook een rebelse periode geweest.
En dat die nu misschien een beetje de fouten die ze in hun actieve tijd hebben gemaakt een beetje kunnen herstellen?
Dat is ook wel zo, want heel wat van die babyboomers die zijn ingegaan op de verlokkingen van de Vlaamse verkavelingswoede. Die zijn uit de steden getrokken en dachten dat het beter was voor hun kinderen in een stukje groen te gaan leven. Hè. Maar zijn zij verantwoordelijk of zijn het de burgemeesters en zijn het de bouwpromotoren, de projectontwikkelaars van die tijd die hen dat in de schoot geworpen hebben? Maar gelukkig is er een hele groep van die mensen toch in de steden gebleven. En het is mede daardoor dat de steden vanaf het begin van deze eeuw een serieus revival meemaken.
Ik heb ooit iemand van ACOD Spoor horen zeggen van er zouden eigenlijk meer machinisten in het parlement moeten komen, want kijk maar naar als er een staking uitbreekt onder de machinisten, dan ligt het land plat. Dus we hebben wel heel veel invloed op de maatschappij. Nu, wat zou de impact zijn van ouderen die opeens beginnen te staken?
Ja. Als alle mantelzorgers in Vlaanderen of België zouden stoppen met het opvangen van kinderen, met het opvangen van oudere hulpbehoevende familieleden, dan zou dat veel en veel, veel meer impact hebben dan een staking van de lijn of van de NMBS. Dat zou eigenlijk niet op te vangen zijn, denk ik.
Ze zouden een groot probleem hebben, hè? Als hun kinderen niet opgevangen worden, als ouderen niet opgevangen worden. Dat zou een serieus probleem zijn, absoluut.
Ja, de economie zou daar enorme schade bij ondervinden. En in deze tijden, je moet altijd over het monetaire aspect spreken. Dus zorgen dat die ouderen die inzet kunnen waarmaken als mantelzorger, dat heeft ook zijn economische waarde.
U heeft uw oproep dan ook verstuurd naar de partijvoorzitters van de Democratische Partijen. Dus dat zijn dan Bart de Wever van N-VA, Wouter Beek van CD&V, John Crombé van SPA, Gwendoline Rutte van Open VLD, Meirim Almachi van Groen en Peter Mertens van de PvdA. Heeft u daar al reactie op gekregen?
Ja. Natuurlijk van de eigen voorzitter, Meirim Almachi, een bemoedigende reactie. Maar ook van de SPA een zeer positieve reactie gekregen. Voor de anderen ben ik nog afwachtend.
Dus als er mensen zijn die een van de vier andere voorzitters zien rondlopen, dan mogen ze die even aanspreken?
Zeker en vast.
Oké, we zullen de brief mee op bij het stukje zetten op de website. Maar dank alvast voor uw komst en uw duiding. Hugo van Dienderen, voorzitter van GroenPlus. Wat blieft? Ah, en Dirk Wizé zat hier ook bij. En ik weet niet of iemand heeft gezegd dat hij van SPA Hoboken is.
Van SPA Hoboken? Ja. Hoboken, dat ligt in Antwerpen.